Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, geachte aanwezigen. Allereerst wil ik u van harte danken voor de gelegenheid om hier iets te vertellen over een onderwerp wat mij erg aan het hart gaat, namelijk het gebruik van machine learning, AI, in het ontwerp van geneesmiddelen. Zoals in de vorige lezing al hebt kunnen vernemen, is AI hier om te blijven. En waar AI tot een paar jaar geleden vooral beperkt was tot een relatief obscuur concept dat door weinigen werd begrepen, heeft de uitreiking van de Nobelprijzen, maar misschien nog wel meer, de introductie van ChatGPT en Midjourney, de publieke acceptatie, enorm versneld. Middelbare scholieren gebruiken zelfs AI om Sinterklaasgedichtjes te schrijven of misschien zelfs een werkstuk. Dat is een realiteit waar wij mee moeten dealen. Maar ook in het geneesmiddelenonderzoek wordt AI steeds belangrijker. Hoewel dit veld eigenlijk al een tijdje op de troepen vooruit liep door het gebruik van machine learning en expert systems, en nu dus ook AI. Sinds ongeveer de jaren 90 wordt er in grote mate gebruik gemaakt van computer-aided drug discovery, waar deze tools dagelijks gebruikt worden. AI is simpelweg het nieuwste gereedschap in deze gereedschapskist en biedt fenomenale nieuwe mogelijkheden, waar ik u vandaag een paar voorbeelden van wil laten zien. In de komende 20 minuten wil ik graag een schets geven van de rol van AI in het geneesmiddelenonderzoek en ik wil in de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden, een beetje naar voren brengen. Mijn missie is om de computer het lab in te krijgen en de wetenschapper zo de kracht van AI ter beschikking te stellen. Dit kunt u ook zien in de figuur op deze openingsslide, waar links het klassieke beeld van de chemicus te zien is. En het spijt mij te zeggen dat in veel gevallen in het lab het er ook nog zo uitziet. Dat wil zeggen niet zwart-wit, maar wel dezelfde methode. En rechts een figuur wat gegenereerd is met AI, wat mijn visie is, namelijk het gebruik van deze methode aan de labtafel. Niet een vervanging, maar een krachtig gereedschapsmiddel. En terloops werd de figuur ook wat moderner, er werd kleur geïntroduceerd en het was ook mogelijk om een vrouwelijke scheikundige weer te geven. Dus dat biedt hoop. Voordat ik echter in kan gaan op de rol van AI, is het misschien goed om eventjes te definiëren wat een geneesmiddel dan is. Ik focus op de zogenaamde kleine moleculen, dus ik laat de antilichamen en de vaccins even links liggen. Het zijn geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld ibuprofen, die je met een pil tot je kan nemen. Een geneesmiddel is een chemische stof die een farmacologisch effect heeft, een biologisch effect. En een van mijn favoriete voorbeelden is cafeïne, zoals u hier kunt zien. Deze natuurstof, het is gewoon eigenlijk een biologisch product, het is een stimulerend geneesmiddel. Het stimuleert het zenuwstelsel en het is gewoon beschikbaar als koffie, maar niet alleen als koffie. Ook als cola of als energy drink of als thee. Het zijn allemaal verschillende toedieningsvormen van eigenlijk hetzelfde middel. Het is een product wat wij vaak gebruiken. Het zijn chemische structuren die er dan voor ons als scheikundigen zo uitzien. Dit is niet een figuur, het is niet een molecuul. Dit is een figuur van een molecuul. Het is eigenlijk een speling op het woord van Marguerite, want het maakt ook heel veel uit hoe wij in de computer ons geneesmiddel of onze biologische actieve stof weergeven. Hoe wij hem weergeven bepaalt wat we mee kunnen doen en daar kom ik straks nog eventjes op terug. Dus cafeïne gaat mij vandaag steunen in mijn verhaal. Het is de guideline om u ook over te laten brengen, om aan u over te brengen wat nou precies die geneesmiddelen doen en hoe AI kan helpen. Maar het is slechts een weergave. Een treffende parallel, omdat de manier die we kiezen bepaalt wat we ermee kunnen doen. En u zou eigenlijk de werking van een geneesmiddel kunnen simplificeren tot simpelweg een slot en een sleutel. Waarom zeg ik een slot en een sleutel? Omdat het geneesmiddel past in een eiwit. De vorige spreker, Max Wellen, heeft u eiwit geïntroduceerd. En ik hoop dat dat verhelderend was. Maar die eiwitten, dat zijn eigenlijk de motortjes die het lichaam aandrijven. En dingen die verkeerd gaan als wij ziek zijn. Dus het ontwerp van geneesmiddelen is vaak het bedenken van een molecuul wat een bepaald eiwit blokkeert, dan wel de werking verandert. En u ziet hier weer cafeïne, nu van de zijkant, en hoe dat in dat eiwit past. Dit is een voorbeeld van de structure-based drug discovery die de vorige spreker al liet zien. Nou is dat heel leuk. En dan hebben we cafeïne en dat werkt. En er zijn andere dingen. We hebben ibuprofen, we hebben andere geneesmiddelen. We hebben in totaal bijna 2300 bekende en goedgekeurde geneesmiddelen. Dat is niet heel veel. Vooral niet omdat die sleutels, die geneesmiddelen, er zijn er heel erg veel van. Het is er niet één, het zijn er niet 10. Het zijn er, naar conservatieve schatting, 10 tot de 33ste. Dus in blauw hier, als u het kunt zien, ziet u wat wij hebben gemaakt, namelijk 10 tot de 7e, dat is wat wij hebben gemaakt. En in groen is wat wij eigenlijk nog niet weten. Dus hier past een klein beetje, ja, humbleness, om te zeggen, ja, we hebben nog meer niet gezien dan wat we weten, en het is ook eigenlijk onmogelijk. Het zijn meer dan er sterren in het universum zijn. We kunnen nooit al die geneesmiddelen bekijken. Ook met AI kunnen we nooit al die moleculen aan een inspectie onderwerpen. Maar we weten in ieder geval waar we moeten zoeken. Dus wat ik doe, wat wij doen, wat als wetenschapper allemaal doen, onze uitdaging is om gereedschappen te ontwikkelen die ons in onze zoektocht kunnen helpen. Kunnen wij makkelijker deze gigantische berg moleculen door op zoek naar de juiste sleutel, de speld in de hooiberg. Wij zoeken slimme oplossingen om dit te adresseren. Het ontwikkelproces van een geneesmiddel en het testen van die stoffen op werkzaamheid duurt erg lang. 10 jaar gemiddeld en 1 tot 2 miljard euro kost dat gemiddeld. U kunt zich voorstellen dat het noodzakelijk is. Een geneesmiddel moet veilig zijn, het moet werkzaam zijn, het moet geen onverwachte bijwerkingen hebben. Het moet misschien ook niet andere geneesmiddelwerkingen bijten. Dus wat ik hier laat zien is dat deze periode 10 jaar is en het is een soort trechter waarvan een hele berg aan input van gemiddeld 10.000 moleculen waarmee we starten, blijft er 1 over, stapsgewijs dingen filtreren. Dus we starten in het lab, dan vervolgens een petrischaal, soms een diermodel, klinische trials en uiteindelijk wordt het goedgekeurd bij de EMA in Amsterdam. Dat proces is complex, duurt lang, maar AI kan in al die gebieden bijdragen. Dus AI is niet een vervanging van wat we hebben. AI kan bepaalde dingen versnellen, kan accelereren, kan slimmer zoeken mogelijk maken, kan beter testen mogelijk maken en kan soms ook experimenten vervangen. Zelf kijk ik specifiek naar AI in 2 toepassingen in het vroeg preklinische deel. Enerzijds is het proces efficiënter maken door goede filters. Als jij beter van tevoren kan voorspellen welk middel het toch niet gaat halen, heeft het ook geen zin om dure experimenten in het lab daarvoor te doen. Dus als wij beter kunnen voorspellen met AI welke kandidaten het gaan halen en welke kandidaten het niet gaan halen, is dat pure winst. En ten tweede, en dat is eigenlijk een toepassing die ik leuker vind, is AI als ideeëngenerator. AI kan je gebruiken als inspiratiegenerator om nieuwe ideeën te bedenken, om nieuwe suggesties te doen waar een wetenschapper misschien niet aan gedacht had, maar die wellicht wel heel nuttig kunnen zijn. En voor allebei wil ik u een voorbeeld geven. Mijn werk focust dan vooral op het vinden van meer diverse startpunten en strenger selecteren. Zo kan er nog voor een experiment gedaan wordt al een goede selectie gemaakt worden. En wij doen dat door AI-modellen te trainen. En nu zie ik u kijken, dat is wel leuk. Je had het over gigantische getallen, 10 tot de 33ste, 10 tot de 7e, nou, dat is bijzonder leuk. Maar hoe weten we dan welke daarvan nuttig is? Wat is ons referentiekader? Wat is ons eikmiddel? En hier gebruiken wij eigenlijk de wetenschappelijke literatuur voor. Een deel van u heeft misschien deze vorm van communiceren al eens meegekregen, aan bijgedragen. Veel promovendi hebben dit als kroon op hun carrière. Uiteindelijk wordt het werk opgenomen als een wetenschappelijke publicatie, naar heen en weer mailen met een editor. Dan krijg je een verzoek tot revisie. Er zitten vaak suggesties bij van een editor waar de promovendus in kwestie misschien helemaal niet op zit te wachten. Maar uiteindelijk komt er toch iets op het internet te staan in de vorm van een PDF. Dit is een moment wat ik vaker in een verhandeling gebruik om even te vragen aan u als publiek. Heeft u wel eens wat geprobeerd te copy-pasten uit een PDF? Werd u daar blij van? Nee, dus dat is eigenlijk het probleem. En de grote verandering die de afgelopen jaren plaats heeft gevonden sinds 2008, is dat er een publieke database op het internet gekomen is waar mensen die data beschikbaar hebben gemaakt in machine-readable format. Dus in een manier dat we het naar AI kunnen voeren. En dat is de revolutie waar ons werk op bouwt. Dus vandaag wil ik u graag meenemen in het virtueel geneesmiddelenonderzoek. Het uiteindelijke doel is om een chemisch lab een nieuw kandidaat geneesmiddel te testen. Die tests worden gedaan door een collega. Wij gaan dus wel kijken of wij zo goed mogelijk een model kunnen maken om het middel te selecteren. Want het is zo vervelend bij de koffie als wat jij hebt gesuggereerd toch niet blijkt te werken. Ja, dat is niet lastig. Dus dit virtueel geneesmiddelenonderzoek is wat ik u vandaag wil laten zien. En we beginnen met de ideeëngenerator. Het is mijn favoriete en het staat ook helemaal aan het begin van het proces. Want u kunt zich wellicht voorstellen dat het mogelijk is om met de kennis uit al die wetenschappelijke artikelen, uit die literatuur, nieuwe ideeën te bedenken. Deze praktijk heet dan ook de novo design. En wij gebruiken de informatie van onder andere ook, zoals ook door de vorige spreker geïntroduceerd, AlphaFold, om ons te helpen in dat proces. Dus we combineren de literatuur, de wetenschappelijke literatuur, met de structuren van die aangrijpingspunten zoals AlphaFold die kan voorspellen. En dat is onze input. En wederom heb ik voor u cafeïne. Deze heeft u al gezien. Maar het is maar een figuur, een weergave van een molecuul. Want je kan even goed deze structuur, deze chemische structuur, deze molecuul, deze compound, weergeven op deze manier. Dit is wat wij in jargon smiles noemen. En eigenlijk is dat dezelfde structuur, maar dan weergegeven als een woord. Dus u kunt met de kleuren zien dat de groene atomen de backbone, de structuur vormen, en dat er in geel en in blauw en in zwart decoraties aan de zijkant zitten. Het is allebei hetzelfde molecuul. Ene moment is het als een woord, en het andere moment is het een klassieke chemische structuur. En omdat wij dat als woord weergeven, kunnen wij er veel leuke dingen mee doen. Want net zoals ChatGPT teksten kan genereren en Google Translate Nederlands in Chinees of in Engels kan vertalen, kunnen wij die woorden gebruiken om onze computers de taal van de chemie te leren. Dus wij leren de computers hoe chemische woorden eruit zien. Welke woorden wel kunnen en welke woorden fout zijn. En dan vragen wij aan de computer, wilt u voor mij een nieuw woord genereren? Het doet misschien een beetje denken aan tekstgeneratie op een iPhone. Als ik typ ik ben, krijg ik als suggestie onderweg naar huis. Of soms te laat. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar op diezelfde manier kunnen wij dus de atomen aan elkaar laten rijgen door de algoritme en daarmee dus helemaal nieuwe moleculen laten genereren. Nieuwe ideeën, nieuwe moleculen. En de kracht zit hem erin, ik liet u één voorbeeld zien, cafeïne, dat wij niet kunnen zeggen, doe er maar één. Wij kunnen ook zeggen, doe maar 10.000 nieuwe moleculen. Dan gaan we daarna met de computer kijken welke wij interessant vinden om mee verder te gaan. En wat ziet u hier? U ziet hier in blauw 10.000 nieuwe moleculen. 10.000 moleculen die lijken op cafeïne, die eigenschappen hebben vergelijkbaar met cafeïne. Want in oranje ziet u al de cafeïneachtige moleculen uit de literatuur. En u hoeft geen chemicus te zijn om te zien dat deze puntjes over elkaar heen liggen. Dat betekent dat ze gelijkwaardig zijn. En het meest interessante bevindt zich hier. Dit kleine rode cirkeltje laat nieuwe moleculen zien die geen chemicus ooit bedacht heeft of gemaakt heeft, die puur uit de computer gekomen zijn en die heel erg lijken op bestaande geneesmiddelen. En die dus een startpunt zijn voor het doorzoeken van die gigantische ruimte, die chemical space. En u kunt zich ook voorstellen dat het startpunt een startpunt is en dat na het doen van een experiment je wat geleerd hebt en nog beter weet wat er nodig is. Dus wij gebruiken dit echt om de chemicus van inspiratie te voorzien, de ideeëngenerator. En voor de geïnteresseerde, dit heet een scatterplot. En op deze manier kunnen wij dus uit de computer allemaal ideeën laten rollen. En dat doen wij, wat ik zei, we kunnen 10.000 doen, we kunnen 1 miljoen doen. Maar je kan ook zeggen, doe dit 24 uur per dag. Of doe dit alleen als de stroom duurzaam opgewekt wordt. Je kan het helemaal aanpassen. En een chemicus kan een hoop produceren, maar een computer kan meer produceren. En dit is echt the power of the numbers. Een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar u ziet dat er nog steeds een stapje mist. We kunnen niet op dit moment een molecuul aan onze collega geven. Dus wat mist er dan nog? Een selectiemethode. En ook daar wil ik u een analoog presenteren van iets wat u kent. En dat is namelijk een spamfilter, een klassificatiealgoritme. Een spamfilter heeft iedereen. Op het moment dat ik een e-mail krijg waarin staat symposium of chemie, moet ik hem waarschijnlijk lezen. Het kan niet altijd zijn dat het bepaalde vergaderingen zijn misschien niet iets wat ik wil lezen, maar ik moet hem wel lezen. Tegelijkertijd, als er staat Viagra of Get Rich Fast of You Won, is het waarschijnlijk iets wat ik ongezien weg kan gooien. Ons doel is om deze methode, deze modellen te gebruiken, om de moleculaire interessante moleculen, de kandidaat geneesmiddelen, te scheiden van de spam. Die waar we geen geld aan uit willen geven om te testen in het lab, omdat het toch nooit wat gaat worden. Nou weet u ook dat een spamfilter soms wel eens naast kan zitten en dat er een betrouwbaarheidsinterval is. Dat is natuurlijk ook iets waar we aan werken. En wat ik u laat zien is misschien gesimplificeerd, want in de praktijk hebben wij niet één spamfilter. Wij kunnen niet zeggen dat wordt een medicijn. Maar we kunnen wel zeggen, werking, synthetiseerbaarheid, kan ik het maken? Is het veilig? Is het toxisch? Dat kunnen wij allemaal doen. En de combinatie daarvan, van die moleculen, van die spamfilters, is wat de kracht is. En ja, uiteindelijk moet het wel natuurlijk getest worden. Dus de volgende stap is dan om dit aan onze collega in het lab te geven. Wij gebruiken deze generatoren en deze selecterende filters in de praktijk. Wij maken de moleculen vervolgens in het lab. 1, 2, dat zijn er meestal geen 10.000, geen 100.000, geen miljoen. Maar we gebruiken wel de informatie die we daar leren om onze algoritme weer een stapje beter te maken. Dus dat heet een feedback loop. Het is wat men reinforcement learning noemt. En omdat we niet weten wat een geneesmiddel is, omdat we simpelweg soms nog niet voldoende weten van ons organisme, van de mens, kunnen wij niet van tevoren zeggen, dit wordt een geneesmiddel. Maar we kunnen wel leren hoe we dit beter kunnen doen. En wat daar essentieel aan is, is dat wij deze informatie ook beschikbaar maken voor onze collega's. Dat wij deze kennis publiekelijk beschikbaar maken, middels initiatieven zoals FAIR, Open Science. En essentieel dat wij ook alles wat niet werkt presenteren en publiceren. Want u kunt zich voorstellen, deze algoritmen zijn getraind op de literatuur, zoals ik zei, op wetenschappelijke publicaties. Nou, als ik een editor van een wetenschappelijk journal stuur, ik heb hier 10 moleculen, die deden allemaal helemaal niks. Dan zal die editor niet zeggen, nou, dat gaan we publiceren. Dan zal die zeggen, nou, kom maar terug als je iets hebt wat wel werkt. Dus alle algoritmen die daarvan afgeleid zijn, hebben een hele roze bril op. Die hebben alleen maar dingen gezien die werken. En nooit dingen die niet werken. Waar wij nu actief aan werken is om ze ook te leren wat niet werkt. Want om de analoog die de vorige spreker introduceerde over het leren als kind eventjes rond te maken. Je kan pas lopen als je een paar keer gevallen bent. En als wij digitaal in de computer kunnen vallen en niet waar het geld kost en waar het in het lab veel middelen en resources kost, dus ook denk aan de oplosmiddelen, dan is daar een hele stap te winnen. En dat is de kant waar we heen willen gaan. Ik wil graag afsluiten met een klein stukje context en een beperkt toekomstbeeld. Zoals ik al zei, AI is een blijver. Het zal een cruciale rol gaan spelen. Maar verwacht niet dat men met een druk op de knop een kandidaat geneesmiddel gaat maken. Wij verwachten en wij weten dat het een proces is waarbij we gaan falen, waar we gaan vallen. Actieve ontwikkel- en testprocedures zijn nodig en de data moet beschikbaar gemaakt worden. En dan wordt dit misschien een realiteit. Tegelijkertijd verandert AI ook de geneesmiddelenontwikkeling en moeten wij dus ook mee veranderen. Het College ter Beoordeling voor de Geneesmiddelen en de EMA in Amsterdam moeten gebruik maken van een expertise op het gebied van inschatten van die AI-middelen. Je kan pas iets beoordelen en op werking en op veiligheid garanderen als je ook weet hoe het tot stand is gekomen. En dat betekent dat je dus ook moet snappen hoe die AI-middelen werken. Het moet meegenomen worden. Dat kunnen we het best pan-Europees doen, maar ook in nauwe samenwerking met de FDA. En binnen het groeifondsproces Oncode Accelerator werken we daaraan. Dus we zijn deze tools, deze academische tools, met commerciële partijen in contact aan brengen. We willen die medicijnen naar de markt brengen. We willen dit eigenlijk vooruitbrengen en die stap zetten. En als laatste zou ik willen zeggen dat Nederland met zijn positie aan de Amsterdam Internet Exchange en de aanwezigheid van SURF en een hoogopgeleide bevolking een ideale uitgangspositie heeft. Wij kunnen hierin een leidende rol nemen en dat zien we ook gebeuren. Nou, zoals je mij eerder vandaag hebt horen zeggen, denk ik niet dat AI binnen afzienbare tijd alle medicijnonderzoekers overbodig gaat maken. Ik denk wel dat medicijnonderzoekers en wetenschappers of bedrijven of economieën die niet gebruik maken van AI voorbijgestreefd zullen worden door zij die dat wel doen. Omdat het je meer kansen geeft en meer kracht geeft. We willen de potentie om buiten de eigen ervaring te kijken, om de collectieve kennis, de machine learning, beschikbaar te brengen voor de individuele wetenschapper. En dan wil ik u wederom danken voor uw aandacht en de kans om hier te mogen spreken. En ik kijk eigenlijk heel erg uit naar wat wij met AI de komende jaren kunnen gaan bereiken. Dank je wel.